Wilt u uw Bijbels openen naar Johannes hoofdstuk 4, vers 28 tot 30 gaan we lezen. Maar eigenlijk geef ik meer een beetje een panorama. Ik pak een paar versen eruit om gewoon onze gedachten even te richten. We hebben het hele gedeelte gelezen, we hebben het hele gedeelte toch redelijk bestudeerd. Maar ik wil, wat ik al zei in de inleiding, ik wil een keer terug om nog eenmaal terug te gaan. Omdat er zoveel verschillende facetten in zitten die mij ook verrijkt hebben. En die zou ik graag met u willen delen. En ik wil gewoon met u lezen Johannes hoofdstuk 4, vers 28 tot 30. En dit is het gesprek dat eindigt en de vrouw gaat terug naar de stad waar ze vandaan kwam. De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen, kom, zie, iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou het niet de Christus zijn? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. Zomaar even een paar versen, een beetje als een springplank om te gebruiken naar een panorama beeld eigenlijk van het hele hoofdstuk misschien wel. Laat ik met een statement beginnen. Ik denk dat dat ook wel eens goed is. Als we de Heer Jezus zo bestuderen, zoals we nu doen in het evangelie van Johannes, dan moeten we begrijpen dat elk facet van het leven van de Heer Jezus belangrijk is. Elk facet van de Heer Jezus is aan ons gegeven om te volgen. Alles wat de Heer doet of laat zien, is voor ons richting om na te volgen. Zie, het is niet alleen zijn onderwijs, het is niet alleen wat hij zegt, maar ook wat hij doet. En hoe hij het doet. En dat is ook waarom ik hier nog een keer wou teruggaan naar het gesprek met de Samaritaanse vrouw. Zie, want in onze inspanning om mensen te winnen voor de Heer of mensen naar de Heer te leiden, dan leggen wij vaak de nadruk op het wat. Wat is het evangelie, om het zomaar eens te zeggen? We willen de waarheid brengen. We willen geen gospel light brengen, om maar eens even een term te gebruiken. We willen graag het hele evangelie vertellen. We zijn bezig met het wat, de inhoud als het ware, de boodschap. Nou, ik hoop dat u me wat kan volgen daarin. En op zich is dat heel goed verlangen, dat is een belangrijk verlangen. Maar een van de facetten die ook belangrijk is, is het hoe. Hoe. We vergeten namelijk vaak dat hoe de Heer Jezus het doet, ook een weg is voor ons om na te volgen. Dat niet alleen wat de Heer Jezus zegt, maar ook hoe Hij het zegt, kunnen wij van leren. Zie, heel eenvoudig, hoe kunnen wij van de Heer getuigen? En hoe kunnen wij anderen het evangelie brengen? Nou, heel eenvoudig, wij zijn niet de oplossing voor het probleem. Dat weten we allemaal. Dat is Jezus Christus zelf. Maar Hij is de oplossing. Maar het hoe is belangrijk. Maar laten we nog even een stap teruggaan. Want eigenlijk als je doorheen de evangelie kijkt, dan één ding valt op, is dat er eigenlijk altijd een reactie is van mensen als ze de Heer Jezus ontmoeten. Denk maar aan de herders bij de geboorte van de Heer Jezus. De herders kwamen en die brachten een bezoek aan Jozef en Maria. En dan wat ze gezien hadden, maakten ze overal bekend. Staat er in Lucas 2 vers 17. Ja? Ze maakten overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En Lucas 2, 38 lezen we dit. Zij spraken over hem. Oh nee, dat is Anna. Dat moet ik er even bij vertellen. Dit is Anna, die oude profetes in de tempel. In Lucas 2, vers 38. En als ze Jezus gezien heeft, dan zegt ze dit. En ze sprak over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Zomaar een paar mensen die de reactie van de Heer Jezus of een ontmoeting met de Heer Jezus hebben en een reactie volgt. Of wat denken we bij de roeping van Matthäus? Hij wordt hier genoemd als Levi in Lucas 5, 29. Dat is de schrijver van het Matthäus-evangelie overigens. Ja. En Levi, die was een tollenaar, die wordt geroepen. En wat lezen we dan? En Levi bereidde voor hem, dat is Jezus, een grote maaltijd in zijn huis. En er was een grote menigte van tollenaars en anderen die met hem aanlagen. Levi kan niet zwijgen. Hij nodigt zelfs alle andere, je zou kunnen zeggen, tollenaars en zondaars uit. Hij kan niet zwijgen. Of die man die waar een legioen aan demonen in zat. Die later in de varkens gaan. Weet dat nog? Die 2000 varkens die de helling af stuiven als het ware en verdrinken. Die man wordt genezen. Wat staat er dan? En toen hij, dat is Jezus. Oh nee, toen ging hij weg. Dat is de man, sorry. En begon in het gebied in Decapolis. Dat is aan de overkant van het meer van Galilea. Alles te verkondigen wat Jezus voor hem gedaan had. En ze verwonderden zich allen. Zie zomaar eens een reactie. En we lezen zelfs over dat het feit dat de Heer Jezus mensen verbood om te vertellen wat hij met hun gedaan had. Of voor hun gedaan had. Maar ze konden niet zwijgen. Laten we wel wezen. Wie kan zwijgen als de Heer Jezus, als hij een ontmoeting gehad heeft met de Heer Jezus? Wij zouden niet kunnen zwijgen. Ook al is het een gebod van de Heer. Wij hebben daar moeite mee. Zouden daar moeite mee hebben. Zie wat er is een. En dat is het punt eigenlijk wat ik hier ook wil aanhalen. Er is een natuurlijke reflex voor iedereen die een ontmoeting heeft met de Heer Jezus om te gaan spreken. Die kunnen niet zwijgen. Er is een natuurlijke impuls, zou je kunnen zeggen. Een ontembaar verlangen om te gaan spreken en met anderen te delen wat de Heer gedaan heeft. Een brandend verlangen. Nou, buiten dat brandend verlangen wat we zien, is er ook een opdracht om het evangelie te verkondigen. En aangezien ik dit in het Marcus evangelie las, Marcus 15 vers 16. En hij zei tegen hen, ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. De Heer geeft deze opdracht aan zijn discipelen. Nou, moet we eens nagaan. Dit is aan het eind. Dit is aan het eind. Krijgen ze deze opdracht. Voordat Jezus naar de hemel gaat. 3 jaar lang hebben ze met de Heer opgetrokken. 3 jaar lang hebben ze eigenlijk een constant patroon laten zien van fouten en van falen. We hebben meerdere malen, als wie doorheen de evangelie leest, ziet hun klein geloof. Hun onwetendheid over het werk waar de Heer voor kwam. In geestelijke zin zouden we kunnen zeggen, verwonderen wij ons over hun ongeestelijk denken. En deze groep van 11 op dit moment krijgen de opdracht om de wereld in te gaan. Deze 11 bijzondere, eigenaardige karakters met alle vreemde eigenschappen en tekortkomingen krijgen de opdracht van de Heer en het volle vertrouwen om de wereld in te gaan. Hij geeft het volle vertrouwen aan de groep, maar ook aan elk individu in de groep. Ze ontvangen de opdracht van hem om de wereld in te gaan. Eigenlijk wel bijzonder. De Heer had ze na zoveel falen en zoveel fouten ook makkelijk kunnen ontslaan. Hij had Petrus en Johannes even, of Petrus en Andreas bij zich kunnen roepen en zeggen, hey, ik heb met jullie vader gebeld, er is nog wel een plaatsje weer over in jullie business van de visserij. Ah, dat geldt ook voor Johannes en Jacobus. En Matthäus, een tollenaar, ja, ze hebben nog geen vervanging voor je gevonden, dus je kan weer terug. Nee, de Heer zet in op deze 11 om een instrument te zijn in zijn hand. De Heer geeft hun het vertrouwen. Zo geeft hij ons het vertrouwen. Zie, de Heer geeft zijn vertrouwen aan ons. En in de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw vinden we ook hoe de Heer zelf het evangelie bracht. En daar kunnen wij van leren. Als wij aan de ene kant die opdracht krijgen, het verlangen hebben. Regelmatig hebben stilgestaan wat het evangelie is. Wil ik vandaag stilstaan bij hoe we dat zouden kunnen doen. En gewoon van de Heer Jezus te leren. Een aantal eenvoudige observaties uit de tekst. Het is geen diep theologische preek, maar ik hoop praktische handvaten voor u en mij. En dat begint met het punt van wees een vriend van zondaren. Geen ander mens op aarde, geen enkel mens heeft zoveel liefde voor zondaren getoond als Jezus Christus. Hij verliet de heerlijkheid in de hemel, kwam naar deze wereld, omhulde zich met een menselijke gedaante, was mens in volle zin van het woord, maar volledig volmaakt. En hij kwam naar zondaren. En hij ging zitten bij het uitschot van de maatschappij zelfs nog. Want die hadden oren naar zijn boodschap. Als we dan lezen in Matthäus 11 vers 19... waar eigenlijk een vergelijking wordt gemaakt met Johannes de Doper. Johannes de Doper was een vreemde vogel. Die at niet. Die was altijd in een mineurstemming. Die was altijd in een begrafenisstemming, als we het zo mogen zeggen. En dan zeggen ze uiteindelijk, hij heeft een demon. En dan in vers 19, en de zoon des mensen is gekomen, die wel at en dronk. En ze zeggen, ha, zie daar, een vraatzuchtig man en een drinker. En dan een vriend van tollenaars en zondaars. Dat was niet bepaald een compliment die de Heer Jezus hier kreeg. Een vriend van zondaars en tollenaars. Hij at met tollenaars. En tollenaars waren eigenlijk de belastinginners van die tijd. Voor Rome, voor het Romeinse Rijk. Maar die vroegen altijd veel. Die vroegen altijd veel te veel. Die waren vrij. Die hadden een bepaalde marge wat ze minimaal moesten vragen. Dat moesten ze afdragen. Maar daarboven waren ze vrij om te vragen wat ze wouden. En als Jezus hier een te horen krijgt dat hij een vriend van zondaars of van tollenaars en zondaars is, is dat geen compliment. In die omstandigheid, in die cultuur. En we hadden er zo straks even stilgestaan bij Matthäus. En wat lezen we dan bij Matthäus? Matthäus nodigde een enorme massa mensen uit. En wat staat er dan in Matthäus 9 vers 11? En toen de Farizeeën dat zagen, zeiden ze tegen zijn discipelen, waarom eet uw meester met de tollenaars en zondaars? Zie, het eten met iemand was je ermee vereenzelvigen, was feitelijk je heel dicht bij hun plaatsen, zodat je feitelijk één met hen gerekend kon worden. En dan zegt de Heer Jezus in vers 12 dit. Hij hoorde dat en hij zei tegen hen, wie gezond zijn, en daarmee bedoelt hij de Farizeeën die meenden dat ze gezond waren, die hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. En daarmee zien we de Heer Jezus zijn missie. Hij kwam voor zondaars. Hij was vriend van zondaars. En er staat zelfs in Matthäus 9, er staat ook veel tollenaars en zondaars kwamen. Lucas geeft er nog bij een grote menigte tollenaars. Heel Galilea bij elkaar. Oh nee, dit was... Ja, mogelijk was dit, ik weet even niet de context, maar het zou kunnen zijn dat dit in Jeruzalem was. Dus het is gewoon een heel groot gebied, er waren ontzettend veel tollenaars bij elkaar. En zondaars staat erbij. Tollenaars met luxe kleding, grote gouden ringen misschien wel, rijkdom, weelde. Zondaars, dat kon iedereen zijn. Daar valt feitelijk de Samaritaanse vrouw onder. In de zin van prostituees, overspeligen. Eigenlijk een heel bijzonder gezelschap waar de Heer Jezus zich in plaatst. Is het niet? Zie, de vraag is, zouden wij ons daar comfortabel gevoeld hebben? Zie, voor de Farizeeën en voor de Joden was het zo van, dat blijf je op afstand, want anders raak je besmet, raak je religieus onrein of ceremonieel onrein. Dan moest je afstand houden. Wij weten nu wat het is om afstand te houden. En voor hun was feitelijk hetzelfde. Daar ga je niet mee om, want je raakt besmet. Het is eigenlijk interessant als je doorheen de Bijbel kijkt. Zijn er maar heel weinig mensen die zo straf gecorrigeerd worden als de Farizeeën. Als de Farizeeën. Zie, en dat creëert ook. Als wij doorheen de evangelie lezen, is het die groep die de Heer Jezus het strengst aanpakt, het grootste en de zwaarste vermaningen aan geeft. Dat er bij ons een bepaalde aversie is naar het fariseeschap. Ja, we streven er volledig naar om geen fariseer te zijn. We willen alles, maar niet op hen lijken. Nu, op zich is dat een loffelijk streven, is het niet dat we geen fariseer willen zijn. Dat we inderdaad niet hooghartig en veroordelend zijn naar zondaren. Maar de vraag moet wat scherper gesteld worden bij ons. Hebben wij nog die innerlijke ontferming, of hebben wij die innerlijke ontferming voor het verlorene die de Heer Jezus heeft? Hebben wij misschien een bepaalde eeltlaag over onze ziel dat we een koud en een kil hart hebben naar het naar de ongelovigen. Ja, zijn wij nog innerlijk, met innerlijke ontferming bewogen over onze buren en onze naasten die de Heer Jezus niet kennen? Zie, zeggen dat wij geen fariseer willen zijn is één. Maar we moeten wel het andere zoeken. Zoals Paulus ook in Romeinen hoofdstuk 9 vers 2 zegt, ik heb een grote smart en voortdurend hartzeer. Als het gaat over zijn geloofsgenoten, de Joden, dat ze de Heer Jezus afwijzen als Messias. Dat is wat Paulus daar zegt, een constant hartzeer. Hij heeft een constant verdriet over het feit dat er mensen verloren gaan. Paulus die zegt, dat went niet, dat moet niet wennen. Wij moeten constant de vriend van zondaar blijven. Zie, dat is de vraag die naar voren komt als we bij dit punt stilstaan. Zijn wij een vriend van zondaren? Zijn wij, net als de Heer Jezus, geneigd om onze dorst en onze honger aan de kant te zetten, om plaats en ruimte en tijd te maken om met een ongelovige te spreken? Of hebben wij onze agenda? En laten we ons leiden, ja, ik heb die afspraak nog, dat, zussen, zo, en we komen het eind van de dag en we zetten een streep onder de Heer, we hebben alles gedaan. Maar we hebben koud en kil gewandeld, want ja, we hebben wel mogelijkheden, maar ja, we hadden andere dingen. En begrijp me goed, ik wil u geen schuldcomplex aanpraten. Ik wil niet een schuldgevoel creëren zodat u in actie komt, dat is niet mijn punt. Maar dat we eerlijk en oprecht in de spiegel gaan kijken en zeggen, als de Heer Jezus een vriend van zondaren is, ben ik een vriend van zondaren. Zie, we hebben constante worsteling tussen, je zou kunnen zeggen, afzondering van de wereld en betrokkenheid met de wereld of bij de wereld. Zie, we zitten daar in een constant spagaat. En als we een grote nadruk leggen op levensheiliging, wat we nastreven, dan heb ik zo wel eens het gevoel dat wij ons verder afzonderen van de wereld dan nodig. Dat wij ons veel in een exclusieve groep zetten. Als ik aan u vraag, waar zijn uw vrienden? Ja, dat is in de gemeente. Ja. Heeft u ook mensen die ongelovig zijn die u vriend kan noemen? Die u vriend durft noemen? Die ik vriend durf te noemen? Zie, we zijn soms zo bang om wereldgelijkvormig te worden. We willen de wereldse zaken achter ons laten. En begrijp me goed, dit is geen zwart-wit onderwerp. Hè? Hierin zijn we groeiende en zoekende. Maar terugkomend, hebben wij nog hart en ziel voor die verloren zielen? En daar bedoel ik dit mee. Als onze levensheiliging een deuk oploopt doordat wij zondigen, als wij zondigen, op wat voor manier dan ook, en de Heer maakt het ons zo duidelijk, dan buigen wij, dan verootmoedigen wij, dan hebben wij daar verdriet over. Dat hoop ik toch, dat het bij u ook zo is. Niet bij elke zonde, maar er zijn momenten dat het ons zo aangrijpt, dat we met onszelf geconfronteerd worden, dat we niet anders kunnen dan in diep verdriet naar de Heer gaan. Nu mijn vraag is, en dat is ook de vraag aan mijzelf, zijn we ook zo gebroken over het verlorene? Zijn we ook zo gebroken over het feit als wij een kans om het evangelie te vertellen als we die missen? Of halen we onze schouders op, nou ja, oké, volgende keer beter. Zie, de Heer Jezus heeft ons hier bewust geplaatst in zijn hoogstpriesterlijk gebed. Vers 15 van Johannes 17 zegt hij ook letterlijk, ik bid niet voor hen om uit de wereld weggenomen te worden, dat uw Vader hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Waarom? Omdat de boze namelijk ons werk wil platleggen. Niemand bekeren, onze heiliging platleggen. Maar daar is waarom we hier zijn. Wij zijn de handen en voeten van Jezus Christus in deze wereld. Aangesteld om zijn werk te volbrengen. Ik las net die tekst. Markus 15 vers 16. En hij zei tegen hen, dat is Jezus, tegen zijn apostelen. Ga heen in heel de wereld. Predik het evangelie aan alle schepselen. Hoe wordt deze tekst genoemd? Weet u dat ook? In Matthäus vinden we hem terug. En in Lucas. Matthäus is wel de meest bekende. We noemen dit de grote opdracht. Dit is niet de grote suggestie. Begrijpt u wat ik daarmee bedoel? Het is een opdracht. Het is net zo'n belangrijke opdracht als alle andere opdrachten die de Heer Jezus geeft. Het is aan ons om uit te voeren. Het is een taak. Het is een verantwoordelijkheid. En dat kan alleen maar mensen als wij, net als de Heer Jezus, een vriend van zondaren zijn. Het vraagt het uiterste van ons. Het vereist discipline. Zie, in onze levensheiliging hebben wij disciplines neergezet. Of zijn we die aan het neerzetten? Onze tijd met de Heer aan zijn voeten zitten. Zijn woord tot ons nemen. Daarover mediteren. En zoeken naar wegen om het toe te passen. Stervende aan onszelf. Dat is onze geestelijke wandel. We doen de wapenuitrusting aan als om de pijlen van Satan af te ketsen. We hebben net zoveel discipline nodig om het evangelie te verkondigen. Want ook dat is een opdracht. Dat is een taak. Het vereist inzet, hard werk, heel hard werk. En dat was precies waar de Heer voor kwam. Zie je, de Heer Jezus, zoals we in Lucas 19, vers 10 de vorige keer ook al gezien hebben, dat de Zoon des mensen gekomen is om het verlorene te zoeken en te redden. Jezus bleef niet op afstand. Jezus was niet afstandelijk. Hij kwam naar deze wereld. Hij liet de perfectie van de hemel achter. En hij kwam hier om het verlorene te zoeken. En hij richtte zich op het uitschot van de maatschappij. Hij was een vriend van zondaren. Ik denk dat wij daarvan kunnen leren. Dat wij in onze wandel soms zo ver bij ongelovigen vandaan gaan. En vandaan gegroeid zijn, dat we er alles aan moeten doen om contact te leggen. Om weer in de wereld te komen te staan, om een instrument in de hand van de Heer te zijn. Om de taak en de opdracht uit te kunnen voeren. En dat begint ook inderdaad dat we ervoor bidden. Dat we 's ochtends bij wijze van spreken als we de deur uitgaan of ja, voor mij dan naar het werk gaan. Dat ik op de fiets of waar dan ook maar gewoon vraag of de Heer op die dag ook weer iemand wil geven waar we het evangelie aan kunnen vertellen. En dat Hij de harten wil openen. Dat ons gebed mag zijn. Dat zijn koninkrijk mag groeien. Dat de gemeente mag groeien. Dat onze gemeente mag groeien. Zoek mogelijkheden om contact te leggen. Heel praktisch. Vrijwilligerswerk. Ik weet het. We hebben genoeg in onze gemeente te doen. Maar denk gewoon even mee. Ga op een koor. We hebben allemaal buren. Collega's. We wonen in een appartementencomplex waar ze het syndicaat hebben. Zo iemand die wat dingen organiseert. En wees daar een licht. Hou contact. Zoek het. Heel eenvoudig. Praktisch, hè? Wees een vriend van zondaren. Jezus kwam bij de waterput en zocht die vrouw op. Hij had ook mee kunnen gaan naar de stad. Ook hij was vermoeid. Maar dat was niet zijn missie. Zijn missie was om het verlorene te zoeken. Wees een vriend van zondaren. Maar wat eigenlijk ook opvalt is als we dan gaan kijken naar de Heer, dan legt Hij heel bijzonder contact op een hele ontspannen manier. Hij doet dat door een vraag. Hij stelt vragen. Even terug naar de ontmoeting met de Heer Jezus met de Samaritaanse vrouw. Hij begint zijn gesprek met een vraag en hij zegt heel eenvoudig, geef mij te drinken. Het is een opdracht, maar die vrouw ervaart het ook als een vraag, want het vers verder, dan zegt ze ook van dat u dit aan mij vraagt. Jezus vraagt om water. Nou, dan moeten we eens even denken. De Zoon des mensen, die in alle noden voorziet van de volledige mensheid, alles in zich heeft om alles te vervullen, zit aan de waterbron en vraagt aan de vrouw, heb je wat water voor me? Hij stelt zich kwetsbaar, afhankelijk op. Wat een bijzonder iets om te zien. Hij verlaagt zich niet alleen tot mens. Hij vraagt om hulp. Maar dat is de manier om het gesprek gaande te houden. Dat is de wijze waarop hij oprecht contact zoekt met die vrouw. Als het ware in zijn vraag laat hij zien, ik heb u nodig. Het is een wijze waarop je eigenlijk, waarop de Heer dit doet. De manier waarop hij dit doet, geeft hij eigenlijk aan dat hij interesse toont in die vrouw. En hoe kunnen we dat zien? Ze begint direct te spreken. Ze opent als het ware. Dat de Heer haar aanspreekt, verrast haar. Een Jood die een Samaritaanse aanspreekt, vraagt om uit mijn kruik te drinken. En de Heer Jezus zegt tegen haar, ga je man halen en kom terug. En wat hij daarmee doet is eigenlijk dat hij ook de man als het ware erbij haalt. Om het levend water aan te bieden. En wat is het gevolg? Zij benoemt haar eigen zonde. Ze draagt zelf het probleem aan. De Heer hoeft daar niet op in te zoomen. Hoeft daar niet op te focussen. Haalt het zelf niet naar voren. Ze benoemt het zelf. Op zo'n natuurlijke manier. En op dit punt kunnen wij zo ontzettend veel van de Heer Jezus leren. Dat de Heer Jezus, als het ware de ongerechtigheid en het leven van deze vrouw, alles wat ze beleefd en gedaan heeft, naar voren haalt in een uitnodiging. Roep uw man en kom terug. Het is zo eenvoudig dat zij ongemerkt de zonde zelf benoemd. En de Heer zegt ook tegen haar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man, want dat is wat ze zegt, ik heb geen man. En de Heer Jezus zegt, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man. 5 mannen hebt u gehad en die u nu hebt is uw man niet. U hebt naar waarheid gezegd, dat hebt u naar waarheid gezegd. Zie, wat een genadevolle wijze waarop de Heer zonde benadert. Waarop we kunnen zien dat hij het verlorene zoekt. Ze benoemt het. Ze wordt niet weggeworpen. Ze wordt niet aan de kant gezet. Ze wordt niet minachtend over gedaan. Hij geeft haar zelfs 2 complimenten, als ik het zo mag zeggen. In vers 17 bij, u hebt terecht gezegd. En in vers 18, dat hebt u naar waarheid gezegd. Hij geeft een compliment. Weet u wat een compliment bij een mens doet? Hoe lang dat iemand bemoedigt? 1 compliment kan iemand bij wijze van spreken jaren opteren. Bemoedig en geef kinderen een compliment tot laat in hun leeftijd weten ze dat ze complimenten gehad hebben. Het tegenovergestelde is ook waar. Iemand die nooit geen complimenten gehad heeft, die altijd te veel was. De kinderen die te horen krijgen, je had beter niet geboren kunnen worden. Of we hadden liever gewenst dat je er niet was. Zijn krassen in de ziel die bijna nooit meer overgaan. Maar hier, de Heer geeft een compliment aan een zondares. Zie, weet je, in onze ijver om zonde na te jagen. En mensen als het ware om hun zondige leven naar voren te brengen. Schieten wij wel eens tekort om niet het goede nieuws in te brengen, maar bij zonde te blijven staan? Ja, gewoon op een bedrijfsfeest waar we uitgenodigd zijn, waar mensen ons een pint aanbieden en zeggen, nee, ik drink niet, want ik ben christen. Oh, dus om christen te zijn, betekent dat je geen alcohol drinkt. Zie, dat is de perceptie. Dat is het beeld wat we kunnen creëren. En daarmee kunnen we heel snel verkeerde accenten leggen. Daarmee missen we feitelijk het goede nieuws. En dat is hetgene waar we eigenlijk mee kunnen eindigen. Dat we mensen naar de Heer Jezus leiden. Dat wij ze bij hem brengen. Dat is wat die vrouw deed, vers 29. We hebben het helemaal aan het begin gelezen. Kom en zie iemand die alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? Zie, deze Samaritaanse vrouw wijst als het ware naar Christus toe. Ze verwijst naar hem. En dat kan alleen omdat de Heer Jezus zichzelf aan haar geopenbaard had met deze woorden. Vers 26, en hij zei tegen haar, ik ben het die met u spreekt. Ik ben het die met u spreekt. Het goede nieuws is Jezus Christus. Oh, dat we dat niet onthouden. Dat we niet blijven staan bij de zonde. Dat we niet blijven hameren naar de zonde. Dat we niet, als het ware, mensen najagen waar hun ongerechtigheid zit. Hun daar elke keer mee confronteren als we in een gesprek zijn. Maar dat we wijzen naar Christus. En als laatste zou ik willen zeggen dat wij aansporen op een beslissing. Want bij het moment dat de Heer Jezus tegen haar zegt, ik ben het die met u spreekt, is de verwachting dat zij een keus maakt. Dat de Samaritaanse vrouw een keus maakt. Geloof ik dat dit de Messias is waar ik het juist over gehad heb, of niet? En dat is waar de Heer Jezus ook aanstuurt. Ik ben het. Geloof je dat, Samaritaanse vrouw? Geloof je dat? Gelooft u dat? Gelooft u dat de Heer Jezus de Messias is? De verlosser van de wereld? Zie, dat moeten we niet vergeten. Dat als wij inderdaad in onze liefde voor zondaren en de contacten die wij daar hebben en de vragen die we stellen en dat wij het goede nieuws brengen, dat wij ook aansturen op een beslissing voor de Heer Jezus. Ze kunnen niet neutraal blijven staan. Erkennen wie hij zegt dat hij is, of niet erkennen. Stuur aan op een keus. En weet dat bij Jezus iedereen welkom is zoals hij is. Iedereen is welkom zoals die is. Bent u tot de Heer Jezus gekomen? Heeft u al een keus gemaakt voor of tegen hem? Als u geen keus gemaakt heeft, heeft u een keus tegen hem gemaakt? Want daar staat u. Vandaag is de dag. Vandaag is de dag om te kiezen voor hem. Vandaag is de dag om te zien wie hij is. Vandaag is het moment, nu is het moment om voor hem te kiezen. Er is geen andere heiland. Er is maar één heiland voor alle mensen, overal die ooit geleefd hebben. Er is maar één verlosser die God gezonden heeft naar deze wereld. En zijn naam is Jezus. Hij is de Messias. Hij is de grote Ik Ben. Doe het vandaag. Stap naar hem toe. Ga uit je comfortzone. Beleg in je hart, maak een beslissing en stel je vertrouwen op hem en hem alleen. Dan zul je niet beschaamd uitkomen. En je bent welkom zoals je bent. Wel, ik hoop dat het u geholpen heeft, mensen, om zo ook eens doorheen deze tekst te gaan en gewoon eens praktische handvaten mee te geven, zodat wij mogen groeien. Als vrienden van zondaren. Dat wij ook, als het ware, een enorme barmhartigheid in ons hart mogen ontvangen van onze Heer om het verlorene te zoeken. We mogen zo in gebed gaan. Vader, Heer Jezus, wat een voorbeeld bent u, Heer Jezus. Wat een voorbeeld om na te volgen. Heer, het is niet alleen wat u sprak, maar ook hoe u het sprak en wat u deed. Heer, uw leven is een volmaakt leven. Elk facet, Heer, getuigt van uw volmaakte wandel. Dank u dat u naar zondaren kwam, Heer. Dat u ons liet zien wie God werkelijk was. Verlosser. Heer, en u bent de verlosser. U kwam om het verlorene te zoeken en te verlossen. U bleef niet op afstand staan. Heer, wij hadden nooit naar u toe gekund. U moest naar ons toe komen en u kwam. En u heeft ons verlost. Mogen wij zo ook een instrument in uw handen zijn. Heer, mogen wij uw handen en voeten zijn hier op aarde. Mogen wij gebruikt worden om inderdaad uw evangelie te verkondigen, te verspreiden. Waar het ook heen mag gaan. Met wie het ook is. Met de mensen in ons gezin. Met de buren waar we naast wonen. Met de collega's op het werk. Met de broers en zussen in onze, als bloedverwanten. Onze ouders, als ze u niet kennen. O Heer, mogen wij een instrument zijn, een steeds beter instrument worden in uw hand. Mogen wij een liefde voor zondaren creëren in ons hart. O Heer, geef ons een week hart naar zondaren toe. Een niet veroordelend hart, Heer. Maar wie zijn wij om te veroordelen, Heer? Wij zelf hebben uw verlossing uit genade ontvangen. Leer ons zo om student te zijn van de mensen om ons heen, om dat aan te dragen wat bij hun past, waar ze nood aan hebben. Mogen we aansturen op het evangelie, het goede nieuws, Jezus Christus. Mogen ze aansporen op een beslissing, Heer. Heer, wilt u ons zo vormen daarin en gebruiken voor de glorie van uw naam. Amen. Wel, dank u wel, geliefde gemeente. Dank u wel ook, Frans, om zo twee zondagen ook volgende week over te nemen. Zodat Jean even een moment van rust heeft die toch ook een wat bewogen week achter de rug gehad heeft. Waar ook de emoties waarschijnlijk bij waren voor jou, Jean. Ook sterkte daarmee. God zegen ook om het verder af te ronden. De zaken die nog gedaan moeten worden met je twee zussen. Heel veel wijsheid en sterkte gewenst namens ons als gemeente. En, we hebben je bij de Heer mogen brengen in gebed. En zijn benieuwd wat de Heer zijn goedheid ook aan jou wil geven doorheen deze periode. En ook aan Anne. Breng ook de groeten van ons aan haar over. En mag ik dan vandaag eindigen met u door het lezen van Hebreeën. En dan ben ik te ver. Hebreeën hoofdstuk 13. De laatste versen. Waar staat de God van de vrede. Dat is een positieve boodschap waar we mee aan de slag kunnen. Die onze Heer Jezus, de herder, de grote herder van de schapen, door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden. Bevestig u in alle goed om zijn wil te doen, terwijl hij aan ons doet wat in zijn ogen wel behagelijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Mag die God van de vrede en de grote herder en zijn Heilige Geest u bekrachtigen.